Welkom als u meeluistert met de livestream vanaf de Lange Kerkdam in Wassenaar bij de Vrijzinnige NPB. We gaan over ongeveer 10 minuten beginnen met de kerkdienst. Tot zometeen. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood gedoopt in de zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Van harte welkom op deze zondag hier weer in de kerk. En wat een genoegen dat we hier weer bij elkaar kunnen komen. En natuurlijk ook een heel warm woord van welkom aan degenen die online nu meeluisteren. Deze dienst heeft een bijzonder karakter omdat we Jan Jorrit Hasselaar verwelkomen in ons midden. En Jan Jorrit is student aan het Remonstrant Seminarium dat tegenwoordig onderdeel is van de VU in Amsterdam. Hij is 43, gepromoveerd recent in de theologie en studeerde behalve theologie ook economie. En naast zijn studie voor remonstrants predikant geeft hij op dit moment leiding aan een instituut voor religie en duurzaamheid aan de VU. Ik ontving een tijdje terug een mailtje van Jan Jorrit dat hij graag stage wilde lopen bij ons. En mijn eerste gedachte was, wat heerlijk dat iemand in deze coronatijd waarin zoveel niet kan, met zoveel bagage met ons een tijdje wil oplopen. En dat bracht me ook bij de vraag, wat hoop jij hier te vinden bij ons in Wassenaar? En Jan Jorrit zit daar, zit voor mij en hij gaat nu staan. Dan kunt u hem hier in de kerk ook zien. En op de website staat ook een kennismaking, dus als u online meeluistert, kijkt u daar even. Jan Jorrit, wat hoop jij hier te vinden?
Nou ja, eerst wil ik u allemaal hartelijk danken dat ik in uw midden stage mag lopen. Ik breng inderdaad wat bagage mee, maar ik ben vooral bereid om te leren hier hoe je een liturgie vorm geeft, hoe je daarin goed ervoor gaat, hoe je goede pastorale leiding geeft. En ook ben ik heel benieuwd naar wat is het verhaal vandaag de dag nog van de vrijstinnigen? Wat is een spirituele biografie? En niet alleen nu, maar ook de komende 10 jaar. Nou, dat zijn een aantal elementen die ik hier hoop te leren tijdens mijn stage.
Oké, nou, we gaan ons best doen. U merkt ook, daar ben je heel open over, je stottert. We hebben ook afgesproken om dat enerzijds klein te houden en anderzijds daar ook geen geheim van te maken en het te benoemen. Kun je ons er iets meer over vertellen?
Ja. Ik doe het al van kleins af aan. Dus ik ben er heel erg goed in. Misschien goed om te weten, dat stelt u een beetje gerust. Dat, nou, u merkt al, af en toe stotter ik. Ik ben er altijd nog uitgekomen. Dus al die 40 jaar ben ik door al mijn stotters nog heen gekomen. Dus dat is het nieuws. Het slecht nieuws is, je weet nooit hoe lang het duurt. Dus het is nu 10:30 in de ochtend. Je weet nooit hoe lang het dienst bij mij duurt. Dus ik hoop dat we vanavond voor het donker thuis zijn.
En vandaag gaan we dat direct oefenen. Want de preek is vandaag in twee delen. Jan Jorrit neemt het eerste deel voor zijn rekening en ik zal het tweede deel voor mijn rekening nemen. Daarnaast zal Jan Jorrit de komende maanden, hij blijft tot de helft van dit jaar, tot en met juli, een aantal eigen activiteiten ontplooien. Cursussen, zelf ook een dienst leiden. Ik hoop dat hij ook bij een aantal van u op bezoek mag. U kunt hem er ook over aanspreken. Kom maar een keer bij mij, dan kan hij gewoon zelf die afspraak maken. Maar anders kan het zijn dat ik u die vraag voorleg. In ieder geval, ik ben blij met je komst in ons midden en ik zie uit naar de samenwerking. Met het thema van deze dienst sluiten we aan, held gezocht, bij de neiging in onze samenleving om op te kijken tegen mensen die excelleren. En dat kan gaan om een sportieve, een muzikale of een intellectuele krachtspanning. Tegenwoordig excelleer je ook als je erin slaagt een groot publiek daarmee te bereiken. Zogenaamde influencers op social media, sterren, rijke mensen die hun bezittingen etaleren. Politici ook die hun bijdragers in debatten direct online zetten met eigen filmpjes. En zo eigenlijk vooral communiceren, kijk mij eens. En excelleren kent dus in onze tijd heel veel verschijningsvormen. En soms lijkt het wel alsof de beste willen zijn een waarde in zichzelf is geworden. Nu kan roem ook in je gezicht exploderen en dat hebben we denk ik allemaal de afgelopen weken meegekregen in de berichtgeving rond het tv-programma The Voice. In deze dienst willen we teruggaan naar de kern. Wat is eigenlijk een held en wie is een held? Wat voor held zoeken we? En ligt in de adoratie van helden onze opdracht als geloofsgemeenschap? We gaan het licht ontsteken en luisteren naar muziek. En we gaan beginnen met Psalm 1 en we gaan luisteren naar een versie van het psalmenproject van Huub Oosterhuis. Huub Oosterhuis tekende voor een vrije vertaling van Psalm 1 en die werd vervolgens op muziek gezet. En we gaan luisteren naar een uitvoering door het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek. En vervolgens zal ik de tekst ook lezen en dat zal een soort van gebed zijn. Het licht wordt ontstoken tijdens het lied en ik zou zeggen, ontsteken u zelf ook het licht. Of als u thuis meeluistert, ontsteek een kaars. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Laten we samen bidden. Goede God, in dit uur roepen wij u aan, ieder van ons op zijn of haar eigen wijze. Bescherm onze levens ook als we het goede laten, of als we de ander juist te veel goeds toedichten. Geef ons het vermogen om eerlijk te kijken naar onszelf, naar het leven en naar anderen. Breng onze ziel tot bedaren, dat we niet gedachteloos achter anderen lopen, niet klakkeloos anderen napraten, niet kritiekloos anderen aanhoren, niet liefdeloos anderen afvakkelen. Laat ze maar roepen, laat ze maar even praten, laat ze maar, mijn God. Daal in dit uur af in ons innerlijk, in onze ziel. En vul de leegte met uw liefde. Amen.
Woord. Rust nu, mijn ziel. Zoek niet onrustig te vroege vrede, maar geef je aan God. Voedsel is het dat niet verzadigt. Drinken te over, toch kwelt dorst. Rust nu, mijn ziel. Dit is jouw lichaam, jouw lastig lichaam. Hoe word je weer heel? Soms even raakt hemel de aarde. God geven dat je ziet en weet. Rust nu, mijn ziel. Weet je geborgen. Durf te geloven. Hoor. God heeft je lief. In pijn en leed deel je in Christus. Hij kent de smart. Hij roept vrees niet.
En u luisterde naar gezang 932 uit het liedboek. En de tekst werd gelezen door Karen Vogelaar. En Freek Koster begeleidde haar op de vleugel. We gaan uit de Bijbel lezen, allereerst uit het Bijbelboek Richteren, en die lezing zal worden verzorgd door Jan Jorrit Hasselaar.
Toen kwam de engel van de Heer en hij nam plaats onder de terebint bij Ofra. Op het land van Joas, een afstammeling van Abijezer. Joas' zoon, Gideon, was juist bezig om tarwe te dorsten. om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei: de Heer zij met je, dappere held. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons daadwerkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze uitgeleid. Zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midianieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei: toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. En ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde: dat kun je, omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof ze met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon: Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat vooral niet weg. Ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer. Ik blijf hier totdat je terugkomt.
En de lezing uit het Nieuwe Testament betreft twee tekstgedeeltes uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. Allereerst de eerste vier versen. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtige woord draagt hij alles wat bestaat. Hij heeft, na reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. En twee verzen uit het tiende hoofdstuk van deze brief van Paulus aan de Hebreeën. En het betreft de verzen 24 en 25. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Het was in 2015. Ik ging naar het Zuiderse zwembad bij mij om de hoek in Amsterdam. Toen ik in de rij voor de kassa stond, meende ik al een glimp van hem te zien. Is het hem echt? Ik kleedde me om en keek nog eens om me heen. Toen ik de code van mijn kluisje intikte, zag ik hem. Frank Rijkaard. De held van mijn jeugd. Voor wie het niet weet, Frank Rijkaard werd Europees kampioen met het Nederlands elftal voetbal in 1988. Net zoals kinderen nu voetbalplaatjes sparen, deden mijn broer en ik dat toen. Gisteren ben ik de zolder opgekropen en daar lag het sigarettendoosje van mijn opa, waarin mijn broer en ik onze voetbalplaatjes verstopten. Ik opende het doosje en de voetbalplaatjes zaten er nog in. Sterker nog, het voetbalplaatje met Frank Rijkaard erop zat er ook nog in. Toen ik klaar was met zwemmen in het Zuiderbad, probeerde ik me de code van mijn kluisje te herinneren. Maar ik wist het niet meer. De held van mijn jeugd had 30 jaar later nog steeds grote invloed op mij. Gelukkig had de badmeester alle begrip voor mijn heldenverhaal en hoefde ik niet zonder kleren naar huis. In ons heldenverhaal uit Richteren 6 is het gedaan met de rust in het land Israël. We zien hoe Gideon de korrels uit het graan slaat in een wijnpers. In een wijnpers? Waarom daar? Nou, waar moest Gideon het anders doen? Ja, natuurlijk op een dorsvloer bovenop een heuvel. Zodat de wind de kaf van het koren scheidt. Maar als Gideon dat zou doen, dan zou hij zichzelf verraden. De vijand uit Midian is namelijk in het land. Het graan is nog niet gezaaid of de Midianieten komen er alweer aan. Ze vernietigen niet alleen de oost, maar nemen schapen, ossen en ezels mee, zodat er grote armoede is in het land van Israël. Daarom, om de vijand te slim af te zijn, slaat Gideon in het verborgene van de wijnpers de korrels uit het graan. De vijand verwacht hem daar niet. Terwijl Gideon aan het dorsen is, verschijnt er een engel, een boodschapper van Adonai, de God van zijn voorouders Abraham en Mozes. Hij begroet Gideon met de woorden: de Heere is met u, dappere held. Gideon kijkt de engel schamper aan. Als God inderdaad met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Is dit nu het beloofde land van vrijheid, vrede en gerechtigheid voor een ieder? Het land waarvoor mijn voorouders Egypte zijn ontvlucht, De Heer heeft ons verstoten, zegt Gideon. En ons overgeleverd aan de Midianieten. Terwijl Gideon dat zegt, herinnert hij zich de woorden van de profeet die onlangs voorbij kwam. De profeet zei dat dit alles niet komt omdat God niet naar ons hoort, maar omdat wij niet naar God horen. Misschien doen we nog wel alsof we naar God luisteren en zeggen we onze gebeden en houden we Shabbat. Maar door het hele land heen neemt de cultus aan Baal steeds grotere vorm aan. De geest die Abraham en Mozes bestielde, kenden we niet meer. Hun vertrouwen in God is ons vreemd geworden. We zijn andere goden gaan vereren. De originele goden van de Amorieten in het land. Nou ja, origineel. Zo origineel zijn ze nou ook weer niet. Het zijn de goden van hebben, van jezelf overeind houden, ten koste van anderen en uiteindelijk ook ten koste van jezelf. De Heer zegt tegen Gideon, trek op tegen de Midianieten. U bent sterk genoeg om Israël uit hun macht te bevrijden. Dat kan God wel zeggen, maar Gideon ziet dit toch echt anders. Hij heeft niet zoveel op met het scoutingstalent van God. Waarom moet ik Israël bevrijden? Mijn stam is de armste van alle stammen. En ik ben ook nog eens de jongste thuis. Gideon is net als Mozes toen God hem bij de brandende braambos riep om zijn volk uit Egypte naar het beloofde land te leiden. Ook Mozes kwam met de ene tegenwerping naar de andere. De mensen zullen niet naar mij luisteren. En ja, God, je moet toch echt iemand anders sturen? Want ik stotter. Gideon heeft niet zoveel tijd nodig als Mozes om in te gaan op wat God van hem vraagt. Hij gaat en zal Israël van de Midianieten bevrijden. Volgens de vorig jaar overleden rabbijn John Duthan Sachs, dat zijn nagedachtenis ons tot zegen mag zijn, produceerde de Griekse oudheid verhalen over superhelden als Hercules met vaak een tragische afloop. De Joodse traditie daartegen bracht volgens Sachs verhalen voort over mensen van vlees en bloed. Slimme en creatieve mensen als Gideon met tegelijkertijd al hun twijfels, angsten en onzekerheden. De Bijbelse helden zijn niet anders dan wij. Het onderliggende aan alle heldenverhalen in de Bijbel is volgens Sachs de verantwoordelijkheid van de vrijheid. Wat doen we met de vrijheid die ons gegeven is? Verschuilen we ons achter onze angsten, onze twijfels? twijfels, ons gestotter, in welke zin dan ook? Of durven we met alles wat we zijn ons op te laten nemen in een werkelijkheid die groter is dan onszelf? Durven we ons in dienst te stellen van het perspectief van vertrouwen, liefde en hoop, waarin het ruimte is voor een ieder op zijn of haar eigen manier? Ik ben Petje, dappere held. Dit was waartoe Gideon geroepen werd en wat Gods aanwezigheid van hem zou maken. Gideon's reactie verraadt dat hij op dat moment zich niet bewust is van Gods aanwezigheid en het verschil dat dat kan maken. Het duurt even voordat de knop omgaat, voordat hij aanvaardt dat hij, slachtoffer van de Midianieten, de figuur die zichzelf van geen betekenis vindt, er kennelijk toe geroepen is om een leidende rol te spelen. Ik ben Petje, horen we ook vandaag door het verhaal van Gideon heen. Durf jij zelf een held te zijn? Amen.
In de jaren 80 het HIV-virus om zich heen greep, ontstond er in New York een jaarlijks benefietevenement, Celebration of Life, waarvoor componisten werden gekoppeld aan zangers en zangeressen. En de componist werd dan gevraagd een nieuw lied te schrijven dat hoop gaf. En de zangers voerden deze liederen uit tijdens een concert dat gegeven werd in de St. Paul's Cathedral. De AIDS-crisis was toen in volle gang, dus veel van de liedjes die werden geschreven en werden uitgevoerd verwezen direct naar de ziekte. Als er iets in die tijd gekwalificeerd kon worden als verwoestend en dat niet onder controle kon worden gehouden, dan was het wel AIDS. Mensen over de hele wereld werden ziek en stierven en niemand leek te weten hoe de ziekte kon worden genezen. En dit soort benefietconcerten zorgde ervoor dat de ziekte toch minder angstaanjagend werd. Elk jaar werd het benefietconcert in de St. Paul's Cathedral afgesloten met een lied van de zangeres Nancy Lamothe. En zij maakte in die tijd furoren in de cabaret- en kleinkunstscene van New York. En elk jaar was het de componist en dirigent David Friedman die speciaal voor haar dan een nieuw lied schreef. De man zou later zijn entree maken voor allerlei soorten filmmuziek, onder andere bij Walt Disney, maar hij schreef ook muziek voor Diana Ross en Barry Manilow. Ik citeer David Friedman. Dat specifieke jaar vroeg ik Nancy waarvoor ze wilde dat ik zou schrijven en ze zei, ik stapte vanmorgen in de bus en er was een vrouw die ontzettend onaardig was tegen me, onvriendelijk. Zou je een liedje kunnen schrijven over hoe mensen aardiger tegen elkaar kunnen worden? En zo werd het lied We Can Be Kind geboren. David Friedman bewoog zich ook buiten de muziek en de kleinkunst. Hij had in zijn vroege jeugd te maken gehad met pleinvrees en hij durfde lange tijd niet naar buiten te komen. En misschien was het wel de therapie die hij rond zijn 20ste had ontvangen om dit te overwinnen, ook de reden dat hij zich naast de muziek ook toelegde op boeken rond spirituele en geestelijke ontwikkeling. In 2017 bracht David Friedman een boek uit met dezelfde titel als het lied dat hij jaren terug geschreven had voor Nancy Lamothe. De AIDS-epidemie was inmiddels van aard veranderd, omdat er medicijnen waren gekomen die het virus onderdrukten. En de zangeres van het lied van toen, Nancy Lamothe, leefde niet meer. In 1995 stierf zij na een kort en hevig ziekbed aan kanker. Haar zangcarrière, ze was toen begin 40, had een hoge vlucht genomen aan het einde van haar leven. Ze trad op voor de Clintons, gaf een groot concert in de Carnegie Hall. Maar in maart 1995 kreeg ze de diagnose en in december overleed ze, nog geen 45 jaar oud. Een dag voor haar overlijden kwam de cd uit, met daarop ook het lied We Can Be Kind van David Friedman. Dat boek, dat vele jaren later dus uitkwam, We Can Be Kind, bevat geen diepzinnige filosofische verhandeling. Het is een hele eenvoudige boodschap. Wees aardig voor jezelf, voor een ander en denk na voor je wat zegt. Het is een zelfhulpboek in de beste Amerikaanse traditie. Grote letter, eenvoudig van taal, veel kopjes en een heldere boodschap. En hetzelfde geldt misschien ook voor dat lied. De melodie is toegankelijk en zoetig. Ik kwam het lied tegen, We Can Be Kind, op mijn zoektocht naar muziek voor deze dienst over helden. En eerlijk gezegd dacht ik als eerste, dit is misschien wel veel te zoet. Dit moet ik Wassenaar niet aandoen. Maar het verhaal erachter sprak me aan. Een epidemie die schreeuwt om hoop en een positieve boodschap. Die componist met pleinvrees. En die jonge veelbelovende zangeres die het lied zingt en sterft. Een lied dat geschreven is om de pijn van het leed door een virus te verzachten. En dan die hele simpele boodschap, wees vriendelijk. We can be kind. Want zo eenvoudig is het, we kunnen vriendelijk zijn of zuur. Goed is dat je niet doet wat slecht is. Dat is een keuze die we dagelijks maken. En de vraag is of dagelijkse keuzes genoeg zijn voor heldendom. In de voorbereiding op deze dienst over helden wees Jan Jorrit me op de brief van Paulus aan de Hebreeën. Het Bijbelboek Hebreeën geeft namelijk in de vele hoofdstukken die het omvat een hele opsomming van helden. Abel, Abraham, Gideon, waarover u meer hoorde vandaag, Simson en Jefta, David enzovoort. De Hebreeënbrief noemt deze figuren niet voor niets. De brief is bedoeld voor de eerste christenen met een Joodse achtergrond die weer terugkeerden naar de synagoge, zeg maar de spijt op tante. Ze hadden even aan dat christendom geroken, maar onder druk van hun groepsgenoten, van hun geloofsgenoten, zagen ze er toch geen heil in en haakten af. En de auteur van deze brief wilde hen overtuigen om toch te blijven. De brief wordt toegeschreven aan Paulus, maar is, daarover zijn de geleerden het eens, niet door Paulus zelf geschreven, maar door een latere tijdgenoot. Taal en inhoud wijken te veel af van andere brieven van Paulus. De hele gedachtegang om de Joden die weggingen te overtuigen is aantonen dat Jezus geen breuk is met de Joodse traditie. Hij is de vervulling ervan, de superheld. De uittocht uit Egypte leverde wetten en regels op die door de hoge priester in de tempel werden gehandhaafd. En Jezus, dat is dan de redenering, is de eeuwige hoge priester dankzij zijn dood aan het kruis, het ultieme offer. De offercultus, zoals die in het Bijbelboek Leviticus staat beschreven, vertelde dan eigenlijk al het verhaal van de kruisdood. Het is eigenlijk een manier van redeneren die je vaker tegenkomt in het christendom. Denkt u aan het paasverhaal, dan wordt ook gezegd, de opstanding van Jezus is eigenlijk de uittocht uit Egypte. En op die manier koppelde de Hebreeënbrief de Joodse wetten aan de kruisdood van Jezus. Het is een wat hoogdravende redenering in deze brief en het zal ons denk ik niet meer direct overtuigen om het christendom te omarmen, maar in die tijd werkte het wel. Want je oude geloof inruilen voor een nieuw geloof was in de eerste eeuw van Christus buitengewoon verdacht. Dan liet je je in met nieuw lichterij. En die verdachtmaking wilde de auteur van de Hebreeënbrief ongedaan maken. Dus hij voerde heel simpel eerst alle Joodse helden op en zei dan, kijk maar, Jezus is daar de grote conclusie van, de apotheose. Helden dus als lokeend om mensen bij elkaar te brengen. In zekere zin doen we 2000 jaar later niet veel anders. We vertellen op zondag hier nog altijd over Jezus en andere Bijbelse helden. Maar in dit huis doen we ook iets anders. We ontmaskeren onze helden ook. Zo ontmaskerde Jan Jorrit vandaag Gideon door te wijzen op zijn aarzeling en zijn twijfels. En in dit deel van de overdenking ga ik op die wijze in dat spoor verder. Die brief van Paulus ontmaskeren. Moeilijke en theologische hoogdravende taal ontmaskeren en terugbrengen tot een eenvoudige boodschap. Waarom is dat belangrijk, die eenvoud benadrukken? Omdat ingewikkeld heldendom volgens mij gedoemd is te mislukken. Omdat klakkeloos helden volgen je ook helemaal geen bal gaat helpen om de stormen van het leven uit te houden. De moeilijkste lessen van het leven gaan namelijk over loslaten. Die gaan over ziektes waar we geen raad mee weten, niet alleen in medische zin, maar ook in geestelijke zin. De moeilijkste lessen gaan over de dood die te vroeg komt en het verdriet dat je aanvalt in de rug. En het streven om een held te worden, of om een held te volgen, gaat je daar niks bij helpen. Want helden verstenen vroeg of laat tot standbeelden die vervolgens omver worden geduwd. En het zijn mensen, echte mensen van vlees en bloed, die elkaar de hand reiken of een arm om de schouder slaan. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft van dat laatste Godzijdank ook weet. En dat blijkt verderop in de brief. Laten we elkaar aanmoedigen in liefde, niet wegblijven van de bijeenkomsten. En dat is ook wat ik hoop, dat we online en in het echt verbonden blijven met elkaar, juist in deze tijd, en dat u niet afhaakt. In deze dienst verwelkomen we Jan Jorrit Hasselaar in ons midden als stagiair. Nu wordt een predikant formeel bevestigd, maar hoe heet je een stagiair welkom? U heeft al voor hem geklapt, maar misschien ook wel door hem te wijzen op een kernwaarde van onze geloofsgemeenschap. Wie wij zijn als geloofsgemeenschap is een vraag dat een lang en soms ook ingewikkeld antwoord op kan leveren. Maar vandaag zou ik jou, Jan Jorrit, bij wijze van welkom willen wijzen op de volgende waarde. Wij houden hier de vriendelijkheid in ere. In deze tijd van afstand, beperkingen, op gezette tijden binnenblijven en ophef en ook boosheid is vriendelijkheid, denk ik, een belangrijke waarde. En we laten ons daarbij inspireren door de Bijbel. al zijn we hier geneigd om die Bijbelse verhalen niet alleen te duiden en toe te juichen, we willen die verhalen en die personages ook ontmaskeren in al hun heiligheid en heldendom. En zo laten we zien dat wij allemaal geliefd zijn en we in de kern, wat onze prestaties ook mogen zijn, ertoe doen. Begaafdheid is geen deugd, het is hooguit een voorrecht. U zoekt een held vandaag, zoek niet ver. Er zit een held voor u, naast u en achter u en daar zit een held op de eerste rij die net gepreekt heeft. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden en wees vriendelijk. Amen.
Remember.
En heel concreet doen we ook een beroep op uw vriendelijkheid door zometeen bij de uitgang of anders thuis online of op een later moment een bijdrage te geven aan ons collectedoel voor deze maand. En dat is het UAF en dat is de organisatie die zich inzet voor vluchtelingenstudenten. We beginnen ook weer met activiteiten waar we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het Filosofisch Café allereerst met Jan Vlamelink op 9 februari over anderhalve week. De posters hangen al, u kunt zich daarvoor aanmelden. Dan hebben we de BSK, die is volgende week met Colette van der Ven. Zij zal komen, tv-presentatrice en journaliste. En zij zal spreken over de hoop en het en toch gevoel. En dan is het een cursus over 3 preken. Die begint ook weer op 17 februari en 17 maart. En daar zijn ook nog enkele plaatsen voor. Dus schroomt u niet, meld u aan en wees van harte welkom. We kunnen... Oh, en ik vergeet natuurlijk de bloemen. Jan Jorrit, een deel van de bloemen gaan naar jou, maar we gaan ze verdelen, zodat we vriendelijk zijn, onze vriendelijkheid met zoveel mogelijk mensen delen, met een bloemengroet. Laten we samen bidden en zo de week beginnen. En ik wil de voorbeden vandaag ook eigenlijk heel eenvoudig houden. Ik wil u eigenlijk een soort van gedachteoefening meegeven. Probeert u in gedachten een licht te ontsteken voor iemand die dat nodig heeft. En dat kunt u heel concreet visualiseren. U stelt die persoon of die situatie voor en dan wandelt u daar in gedachten naartoe. En u overhandigt hem, haar of die situatie uw licht. Laten we dat doen in stilte. En ook als u meeluistert, wil ik u daartoe uitnodigen. En zo ontsteken we samen lichten bij mensen die het nodig hebben, bij situaties die daarom vragen, dichtbij of verder weg. En in gedachten komen we dan bij elkaar staan. Kijken we elkaar aan, reiken we elkaar de hand en bidden we het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We hebben in gedachten een licht ontstoken, maar er is ook gewoon een licht in ons dat brandt. En daarover hoort u zo meteen bij het slotlied woorden die uit zijn gesproken door Nelson Mandela in 1994 bij zijn inauguratie. Maar deze woorden zijn niet van hem, maar komen van Marianne Williamson. En die heeft ze weer vastgelegd in het boek De Cursus in Wonderen. In een van mijn volgende diensten, heb ik me voorgenomen, wil ik daar ook iets meer over vertellen, over die cursus in wonderen. Dus dit is in zekere zin een cliffhanger, dat u weer terug blijft komen. En we mogen niet zingen, maar bewegen mag wel. En als u aandrang voelt om zachtjes toch een beetje mee te murmelen of te klappen in gedachten of fysiek, dan mag dat ook. We gaan luisteren als slotlied naar This Little Light of Mine, ingeleid door de woorden die Nelson Mandela sprak bij zijn inauguratie.
I want to bring to you something about you. It is a quote. I quote. Our worst fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God within us. It is not just in some of us. It is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. This is with gratitude to Marianne Williamson, everybody. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. There's a little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Yes, there's a little light of mine, I'm gonna let it shine, shine. There's a little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. May we know that together. This little light of mine, I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. It's a little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine, shine. Oh, everywhere I go, I'm gonna let it shine.
En u hoorde deze versie, het is de zangeres Odetta. Zij is inmiddels ook overleden, maar zij speelt een hele belangrijke rol in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ik herhaal nog een keer die tekst in het Nederlands, die Nelson Mandela sprak. Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we buitenmatig krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons het meest bang maakt. We vragen onszelf af, wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn? Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet. Er is niets verlichts aan krimpen, zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is tot uitdrukking te brengen. Het is niet slechts in enkele van ons aanwezig, maar in iedereen. En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn. Terwijl we op hetzelfde moment bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen. Mag ik u hier vragen om te gaan staan, zodat we samenstaande deze dienst afronden. Gaan we van hier hoeders van licht, dragers van vriendelijkheid, en omarmen we zo het leven dat voor ons ligt, in het besef dat God ons omarmt, als licht, liefde en vriendelijkheid. De eeuwige zegen u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aanschijn over u en hij schenke u en onze wereld vrede. Amen.